Goedemorgen iedereen. Ja, het thema van vandaag, dat is God heeft een plan voor jou. En we gaan eigenlijk lezen, dat doen we eigenlijk aan de hand, dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van Jozef. Het verhaal van Jozef en het verhaal van Jozef kunnen we eigenlijk indelen in drie grote stukken. Jozef, het lievelingszoontje. Jozef, de verkochte, of Jozef, de slaaf. En als laatste, Jozef, de koning. En vandaag ga ik het hebben over Jozef, het lievelingszoontje. We gaan lezen Genesis 37, vers 1 tot en met 11. En dat doe ik vanuit de NBV 21. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders, de vrouwen Bilha en Zilpa. En de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers die zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze nog een groter hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik gedroomd heb, zei hij. We waren op het land, schoven aan het binden. En toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven, die gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broer zeide, dacht je soms koning over ons te worden? Wil jij over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb weer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en de 11 sterren zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moet ik, je moeder en je broers ons voor jou komen neerbuigen? Jozef's broers werden verteerd door jaloezie. Maar zijn vader bleef nadenken wat er gebeurd was. Ik zie, het wordt niet opgenomen, Alex. Ja? Oké. Okay. Goed, tot zover Gods woord. Weet je, wanneer wij het verhaal van Jozef denken, dan denken we meestal aan het verhaal van Jezus. En weet je, er zijn 60 parallellen, 60 overeenkomsten tussen Jozef, het verhaal van Jozef en Jezus. We denken vaak aan Jozef, de harde werker. Jozef die trouw is aan God. Jozef als koning. Jozef die verkocht werd. Maar wanneer we aan Jozef denken, dan denken we meestal niet dat het een over het paard getilde, verwaande kwast was. Weet je, in mijn werk als politie zijnde ben ik bij vele mensen thuisgekomen. Vele probleemgezinnen. En wanneer ik dan de oudere collega's vroeg naar de geschiedenis van dat bepaalde gezin, dan bleek dus dat dat gezin ook weer uit het probleemgezin kwam. En de hele oude collega's onder ons, die konden nog zelfs vertellen dat dat gezin weer uit een probleemgezin kwam. En wanneer we dan de geschiedenis van Jozef bekijken, dan kan je zien dat Jozef ook niet echt uit een modelfamilie vandaan kwam. Kijk maar eens naar Abraham. Abraham die geroepen werd uit Ur naar het land dat God hem zou wijzen, Kanaan. God die Abraham een zoon had beloofd, Maar omdat ze niet konden wachten, werd Ismaël uit Hagar, de slavin van Sara, geboren. En er ontstond rivaliteit tussen beide vrouwen. Nadat Isaac werd geboren. En het resultaat was, Hagar en Ismaël moesten weg. Of kijk eens naar de geschiedenis van Isaac. Isaac die kreeg 2 zonen, Jacob en Esau. De meesten kennen dat verhaal wel. Al tijdens de geboorte van Jacob en Esau was er al een onderlinge strijd. Esau, de eerstgeborene. Jacob die dan de hiel van Esau vastpakte. Wat eigenlijk wil zeggen dat Jacob de plaats van Esau wilde innemen. Jacob was het lievelingetje van zijn moeder. Was ook vaak in de keuken te vinden. Hield van koken, net als ik. En eten, net als ik. Esau, het lievelingetje van zijn vader. Een robuuste jager. Er was strijd. We kennen allemaal het verhaal hoe Esau het zijn geboorterecht verkocht. En daarna nog eens een keertje zijn vader en zijn broer bedroog. Hij moest vluchten voor een furieuze tweelingbroer Esau. Kwam 750 kilometer verderop in Haran terecht bij zijn oom Laban. Die hem nog eens een keer behandelde als een knecht en daarna nog eens een keertje bedroog. Hij trouwde met Lea en met Rachel. Kregen 12 zonen, 1 dochter. En als wanneer we dat verhaal lezen, dan zien we alweer problemen. En we kunnen lezen dat er afgunst was tussen Rachel en Lea. Eigenlijk kunnen we zeggen, de conclusie is, Jozef komt niet uit een harmonieus gezin. Hij komt eigenlijk uit een gezin dat niet functioneert als een warm nest. Laten we even kijken naar Jozef. Wat weten we van hem? We weten dat hij 17 jaar was. We weten dat hij het lievelingetje was van zijn vader. Hij was de zoon van zijn lievelingsvrouw Rachel. Hij werd voorgetrokken. In Johannes 4, vers 5 staat geschreven dat Jacob een stuk grond aan Jozef gaf. Hij was de ene jongste. Hij stond eigenlijk in de pikorde, stond hij onderaan. En toch kreeg hij van zijn vader een gekleurde mantel. En het woord mantel, wat gebruikt wordt, dat komen we nog eens een keertje tegen in 2 Samuel 13, vers 18 en 19, waar het gaat over een koninklijk gewaad. Voor koninklijke mensen. En dan moet je je voorstellen dat zijn broers eruit zagen als herders. Zijn broers, die hielpen hem hij hielp zijn broers in het veld. Maar je voorstelt als je dan zo'n mantel draagt. Ja, dan wil je niet dat die vies wordt. Dus het woordje helpen, die kan je misschien wel even tussen flinke aanhalingstekens zetten. En als hij thuis kwam, dan vertelde hij de kwade geruchten over de broers door aan zijn vader. Hij was een klikkerspaan. En wat staat voor het kwade geruchten? Het woord betekent lasterpraat. En wat is nou lasterpraat? Lasterpraat wil eigenlijk zeggen... onwaarheden vertellen om er zelf beter van te worden. Dat is lasterpraat. Dus wanneer we het plaatje hebben over Jozef, dan zien we niet een vergelijking met Jezus. We zien een jonge jongen, verwaand, lui, en die nog eens een keertje een ander zwart maakt om zelf in een betere picture te komen. Het is dus niet vreemd dat de broers een hekel hadden aan Jozef. Sterker nog, hun vader liet duidelijk merken, dat was maar 1 zoon die gold. Dat was Jozef. Kun je je voorstellen? Als je broers en zussen hebt en eentje wordt zo voorgetrokken. Kun je je voorstellen? Hoe zou jij je voelen? Nou, ik zou weten hoe ik me zou voelen. Ik zou een schurft hekel hebben aan Jozef. En niet een beetje een schurfhekel. Ik zou een behoorlijke schurfhekel hebben aan Jozef. Ik zou hem een leugenachtige verrader vinden. En dan klapt de vuurbaak, krijgt hij twee dromen. De eerste droom, is hij aan het werk, zijn ze bezig met het graan. Zijn ze graan aan het binden, schoven aan het binden. En zijn schoof die gaat rechtop staan en daar komen nog eens een keertje 12 schoven eromheen, of 11 schoven eromheen. En die buigen nog eens een keer voor hem ook neer. En de tweede droom zijn het zelfs de zon en de maan en de 11 sterren die nog eens een keertje voor Jozef neerbuigen. Nou, ik zou het helemaal gehad hebben. Ik bedoel, ik zou het niet hebben gezegd, nou, dat is een droom van God. Ik zou hebben gezegd, Jozef, je bent een vies, narcistisch mannetje. En dan staat er geschreven, een HSV, die vertelt het zo. En zijn broers werden zo boos, dat ze hem wel konden vermoorden. Dus het begin van Genesis 37 laat een portret van Jozef zien als een narcistisch, rijk en luis jochie. Maar ondanks alles, herkende Jozef wel dat die dromen van God gegeven waren. En Jozef wist wat zijn toekomst zou worden. God communiceerde met Jozef door dromen en beelden te geven. En wanneer we dan het verhaal van Jozef kijken, het hele verhaal van Jozef zien, dan zien we dat dromen een sleutel zijn in het leven van Jozef. Hier zijn de dromen over zijn toekomst. In de gevangenis zijn de dromen van de bakker en van de schenker. De schenker, dat wil zeggen, dat is opperbediende, lakei en later de dromen van de farao. Er zijn vandaag de dag, zijn er kerken die leren dat God niet meer communiceert door middel van dromen. Ze leren dat er God geen wonderen meer doet. Ze leren dat de duivel dat dan nog wel doet, maar God niet meer. Want God heeft de Bijbel gegeven en dat is genoeg. Het probleem is dat ik denk dat het niet Bijbels is. De Bijbel zegt duidelijk in het Nieuwe Testament, in Handelingen 2, vers 17, dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En zijn zonen en dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en hun ouderen zullen dromen. De Bijbel is geschreven om te laten zien hoe God is en hoe hij eigenlijk met mensen omgaat. De Bijbel laat van Genesis tot Openbaring zien dat God communiceert, spreekt en dat doet hij soms op een bovennatuurlijke wijze. Soms doet hij dat door middel van visioenen. Of dromen. En dan kunnen we testen of dit van God is of niet. Want God zal nooit tegen zijn woord ingaan. Nooit tegen zijn principes ontwoord. Dat is de test. God communiceerde met Jozef over zijn plan, over zijn doel in het leven. En nu denk ik persoonlijk niet dat het slim was van Jozef dat hij die dromen vertelde aan zijn broers. En zo God spreekt nog steeds. En God die wil ook met jou communiceren. Over jouw leven. God heeft een doel met jouw leven. En God wil wat hij wil, dat jij weet wat die droom voor jouw leven is. Zodat jij dat kan waarmaken. Maar je moet het wel willen. De Bijbel zegt in Jeremia 29, vers 13. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Weet je, het maakt niet uit hoe oud je bent. God heeft een plan met jouw leven. Samuel was nog maar een kind toen God hem riep. En wanneer wij dan spreken over de stem van God verstaan, dan kan dat een letterlijke stem zijn. Sommige mensen hebben die gehoord. Maar meestal kan dat zijn dat God spreekt door middel van een droom, door middel van een visioen, maar ook door middel van de Bijbel. Waarbij de Heilige Geest jou op een Bijbelvers richt, wat specifiek geldt voor jouw leven op dat moment. Op de situatie waar jij je in bevindt. Of God spreekt door andere mensen heen. Door voorgangers, door medegelovigen, godvrezende gelovigen, of misschien wel door deze preek. Of misschien dat je zegt, ja, maar hoe weet ik nu wat het plan van God is voor mijn leven? God heeft een plan voor jouw leven. Zelfs op de plaats waar je zit. Zelfs het werk wat je doet, bijvoorbeeld dat je misschien op school zit. Je stageplaatsen. De Bijbel zegt in Colossenzen 3 vers 23, wat je ook doet, doe het van harte alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. En dat wil wat zeggen. Je kan aan God vragen, wat is het doel op jouw werk? Misschien dat je je werk ziet als een middel om je rekeningen te betalen. Of dat je je ziet om een goed leven te hebben, om lekker te kunnen eten, om op vakantie te kunnen gaan. Maar Gods doel gaat verder. Je bent niet voor niets geplaatst. Je kan aan je collega's laten zien wie God is. Jij kan het laten zien. Geen ander, behalve een christen, kan laten zien wie God is dan jij. Je kan bidden voor je collega aan God vragen, wie wil u dat ik hem aanraak? En denk nou niet te min over jezelf. Weet je, de boodschap van Genesis 37 is tweeledig. Wanneer je God nog niet kent, dan kan ik hier zeggen, God heeft een plaats in zijn koninkrijk voor jou. Je bent een koningskind. Door hem aan te nemen mag jij delen in zijn koninkrijk. Mag jij delen in zijn rijkdom. Mag jij delen in zijn genade. Mag jij delen in zijn genadegaven. Het tweede is, wanneer je ooit de keuze hebt gemaakt om God te dienen, maar je verstaat zijn stem niet, voor jouw toekomst. Je hebt misschien het idee dat iedereen je, dat God iedereen kan gebruiken behalve jou. Dan spreekt God ook naar jou toe. Want als hij Jozef kan gebruiken, dan kan hij ook jou gebruiken. God spreekt ook naar jou. Op jouw leven ligt een roeping. Hoe je er ook bij zit. Wie je ook bent. Als jij Jezus hebt aangenomen, ligt er een roeping op jouw leven. Een plaats die God voor jou bedoeld heeft in zijn koninkrijk. Een plaats hier op aarde. Om zijn wil te volbrengen. God spreekt. Alleen de vraag is, willen wij luisteren? Het plan van God wordt geopenbaard aan mensen die God willen volgen. Die God zoeken met hart en met ziel. En het wil niet zeggen Het wil niet zeggen dat alles van een leien dakje af zal gaan. Dat je leven makkelijk zal zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de belofte van God zo ver van je af lijkt te komen te staan, dat je er misschien niet meer in gelooft. Volgende week ga ik het hebben over het dieptepunt in Jozef leven. Een tijd in zijn leven waar het onmogelijk lijkt dat die twee dromen van Jozef ooit in vervulling zullen gaan. Tot zover.
Dank u wel, George. Dat, tijdens de preek moest ik denken aan wat ik deze week gekregen heb. Namelijk een nieuw rooster. En ik zat diep in mijn hart, zat ik weer te mopperen. Ik dacht, waarom zitten er weer zoveel tussenuren tussen? Waarom moet ik om 8:00 beginnen en eindig ik om 4:00 en zit ik nog maar 3 tussenuren? Nu ik jouw preek heb gehoord, denk ik, er is een bedoeling. Ik denk, mijn lokaal staat altijd open. Dus dikke kans dat altijd mensen langskomen en met mij willen praten, wat voor reden dan ook. En deze week heb ik een meisje binnen gehad, of een vrouw van de begeleidingsdienst. En die had overal pijn. En ze zei, ja, ik heb van alles geprobeerd. Ik ben hier geweest, ik heb dat gedaan. Academisch ziekenhuis, Maartenskliniek. Ik ben zelfs naar zo'n mannetje geweest die met belletjes boven je ging. Ik dacht, hé. Ik zei, aan je verhalen heb je gehoord dat je alles geprobeerd hebt. Ze zei, ja, ik heb alles geprobeerd. Ik zei, je hebt één ding nog niet geprobeerd. Ze zei, probeer eens te bidden. Op het moment dat ik dat zei, dacht ik, zeg ik dat? En ja, ik zei het. En zij keek me echt aan, zo van, ja, misschien moet ik dat maar eens doen. Ik zei, als je niet weet hoe je moet doen, kom maar gewoon nog een keer langs. De deur staat open, dus kom langs. Wie weet. En deze dingen moest ik gelijk ook aan denken. God geeft inderdaad openingen. God geeft inderdaad momenten waarvan je denkt van pff, wat moet ik hier zeggen? Moet ik wel wat zeggen? En je voelt gewoon in je hart dat je wat moet zeggen. En als je niets zegt, denk je, had ik het maar gezegd. En als je dat denkt van, had ik het maar gezegd, dan krijg je dan nog een tweede kans. En die moet je echt grijpen, want God heeft tegen jou gesproken. Ik wil de dienst opdragen en afsluiten. Ik wil vragen of iedereen wilt staan. De Heer is voor u, om je de weg te leiden. De Heer is achter je, om je te beschermen. De Heer is onder je, om je te vangen wanneer je valt. De Heer is boven je om je te zegenen, iedere dag. Amen.